Goedemorgen, dames. Het is allemaal erg gezellig, maar ik denk toch dat we moeten gaan beginnen. Nogmaals allemaal een hele goede morgen. Ook alle luisteraars thuis wil ik van harte welkom heten. In het bijzonder ook dominee Van Vuren. En we hopen op een gezegende morgen. Ik heb eerst een aantal mededelingen. Op 11 april is er een vrouwenavond in Dordrecht. De sprekers zijn dominee Van Assen en Gerdine Blom. Er is een vrouw tot vrouw on tour. Die is op 18 juni in Hardingsveld-Giessendam. Er is verder nog geen informatie beschikbaar, maar misschien kan u de datum vast in uw agenda zetten.
Is dat 's avonds of overdag?
Dat weet ik niet. Nee. Oh, overdag? Oh ja, nou dat heb ik niet gelezen, maar volgens Ella is het overdag. De opbrengst van de pot was de vorige keer €65. We zoeken nog iemand die mee wil werken om de paasliturgie voor te lezen. En als iemand dat leuk vindt of fijn vindt, mag die zich opgeven bij Willy. Dan wil ik nu nog even het woord geven aan Ella.
Ja. Even jullie aandacht. Ik heb een doosje meegebracht vol met cd's. Een cd van Kinderkoor Samuel. En ik denk dat jullie allemaal nog wel een cd-speler hebben. Het is een prachtige cd. En de opbrengst voor deze cd is voor noodhulp in het Shara Zedek ziekenhuis in Israël. Dus echt wel heel actueel. Niet alleen Kinderkoor Samuel zingt. Ook, even kijken hoor, het mannenensemble Ethan. En dat geeft soms net een extra accent aan de muziek. Er zitten ook veel spreekstemmen tussen. Het thema is gezegend, hij die komt in de naam des Heren. Als jullie deze cd voor €12,50 maar willen kopen, dan moet je even in de pauze naar mij toe komen. En dan kan eventueel ook later overmaken, maar... Nou, van harte aanbevolen. Ik hoop dat mijn doosje leeg komt. Ik heb er 25 bij me, dus. En er zijn er nog meer voorhanden.
Dan stel ik voor dat we nu gaan zingen Psalm 62, vers 1, 4 en 5. Psalm 62, vers 1, 4 en 5.
Thank you.
wil ik volgaan in gebed. Trouwe God, almachtige Vader in de hemel, aan het begin van deze dag komen we tot u, aan het begin van deze vrouwenstudiekring. U hebt ons de afgelopen periode bewaard, gespaard. Ja, Heer, en dat is niet vanzelfsprekend. Maar uw trouw schittert daar bovenuit. En daar willen we u voor danken. We danken u voor de vrijheid waarin we leven. Terwijl er zoveel broeders en zusters zijn die in oorlogsgebieden wonen. Die vervolgd worden omdat ze in uw naam geloven. Die verdrukt worden. Heer, we bidden u. Sterk deze mensen. Geef ze moed, kracht. Geef ze rust. Maar Heer, geef bovenal vrede. U alleen kan dat. Heer, doe het. Om de eer van uw grote naam. Heer, we hopen straks uw woord te openen. En u wilt door deze geschiedenis van Boas en Rut ook tot ons spreken. Heer, dat we er ook onze lering uit kunnen trekken voor ons dagelijks leven. U wil onze losser zijn, onze verlosser. Dat we daar ook uit mogen leven. Heer, wilt u dominee Van Vuren helpen? Wilt u hem vervullen met uw Heilige Geest? Wilt u ons zo ook een gezegende morgen geven? Heer, we bidden u voor onze kerkelijke gemeente. Als we denken aan de jongeren. Er komt zoveel op ze af. De duivel zit niet stil. En trekt ze steeds bij u vandaan. Heer, maar houdt u ze vast. We leggen ze in uw handen. Maar we denken ook aan de ouderen. In de avond van hun leven. Heer, dat ze het zicht op u mogen hebben. Dat ze mogen ervaren dat u bij hen bent. Heer, en dan bidden we ook voor de kerkenraad. Ook nu het beroepingswerk ter hand genomen zal worden. Heer, wilt u hen daarin ook wijsheid geven? Wilt u hen helpen? Dat we ook weer op uw tijd een herder en leraar mogen ontvangen. Die ons zal wijzen op u. Heer, zo bidden we u dit alles. We hebben u veel te vragen. Verdienen doen we niets. Maar wilt u ons gebed verhoren, alleen om Jezus wil. Amen. Wil ik lezen uit Rut. Vorige keer hebben we behandeld over Rut en Boas op de dorsvloer. Nu wil ik verder gaan lezen bij Rut 3, vanaf vers 14. En dan doorlezen tot Rut 4, vers 12. Dus ik begin te lezen bij Rut 3, vers 14. Zo lag zij tot de morgen aan zijn voeteneinde. En zij stond op, voordat men elkaar kon herkennen. Want hij zei, het mag niet bekend worden dat er een vrouw op de dorsvloer gekomen is. Verder zei hij, geef de omslagdoek die u draagt en houd hem op. En zij hield hem op en hij mat 6 maten gerst af en legde die op haar. Vervolgens ging hij de stad in. Toen kwam ze bij haar schoonmoeder en die zei, wie ben je, mijn dochter? En ze vertelde haar alles wat de man voor haar gedaan had. Verder zei zij, deze 6 maten gerst heeft hij mij gegeven. Want hij zei tegen mij, kom niet met lege handen bij uw schoonmoeder. Toen zei Naomi, ga rustig zitten, mijn dochter, tot je weet hoe de zaak uit zal vallen. Want die man zal niet rusten voordat hij vandaag nog deze zaak tot een einde heeft gebracht. Intussen ging Boas naar de poort en ging daar zitten. En zie, De losser over wie Boas gesproken had, kwam voorbij. Toen zei hij: kom eens hier en ga hier zitten. En u daar, hoe u ook heet. En hij kwam daarheen en ging zitten. En hij haalde 10 mannen uit de oudste van de stad en zei: gaat u hier zitten. En zij gingen zitten. Toen zei hij tegen de losser: het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit het land Moab teruggekomen is, verkocht. En ik heb gezegd: ik zal het u ter oren doen komen door te zeggen: koop het in aanwezigheid van de inwoners en in aanwezigheid van de oudsten van mijn volk. Als u het wilt lossen, los het. En als u het niet wilt lossen, vertel het mij dan, zodat ik het weet. Want er is niemand om het te lossen, behalve u en ik na u. Toen zei hij: ik zal het lossen. Maar Boas zei: op de dag dat u het land van de hand van Naomi koopt, koopt u het ook van Rut, de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Toen zei de losser: ik kan het voor mij niet lossen, anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronde richten. Neemt u voor uw rekening wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen. Nu was het vroeger in Israël bij lossing en bij ruil de gewoonte om de hele zaak te bevestigen. Iemand trok zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste, en dit diende als bewijs in Israël. Dus zei de losser tegen Boas: koopt u het voor uzelf. En hij trok zijn schoen uit. Toen zei Boas tegen de oudsten en heel het volk: u bent vandaag getuigen dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is, en alles wat van Giljon en Maglon geweest is. Daarbij neem ik voor mijzelf Rut, de Moabitische, de vrouw van Maglon, tot vrouw, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden, opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuigen. En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden: wij zijn getuigen. Mogen de Heere deze vrouw die in uw huis komt maken als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Efrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. En mogen uw huis worden als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, door het nageslacht dat de Heere u uit deze jonge vrouw geven zal. Wil ik nu het woord geven aan de dominee.
Ja, dat maakt niet zoveel uit. Ik denk, dat kan ik blijven zitten, toch?
Ja.
Nou, fijn dat ik ben uitgenodigd om hier vanmorgen het een en ander te vertellen aan de hand van dit Bijbelgedeelte. Twee opmerkingen vooraf. Allereerst, zijn we kort geleden ook op huisbezoek. Ik mocht nog heel wat huisbezoek doen, hier en daar. Dat een toen ik vroeg van, hoe is het met je? Ben je nog vaak met Gods woord bezig? Toen zei hij: nou, ik luister de preken natuurlijk zondags in de kerk. Hij zei: maar voor de rest van de week ben ik daar weinig mee bezig. Hij zegt: eerlijk gezegd ben ik te druk met mijn postzegelverzameling. Het was al oude man. Dan met Gods woord zelf. Ik zei: nou, dan wordt het wel tijd om dat te veranderen. Maar dat zou ik u niet kunnen verwijten, want u bent vanmorgen allemaal hier gekomen voor bijbelonderzoek. Tweede opmerking die ik vooral wil maken is dat ik net maar doe als een leraar, meester op school, die tegen de leerlingen zegt: ik neem aan dat jullie allemaal je huiswerk gedaan hebben. En dan knikken alle leerlingen natuurlijk. Dus ik ga natuurlijk niet hetzelfde vertellen als wat in de inleiding staat die je in uw boekje hebt staan. Maar hier en daar wel uiteraard wat toelichtingen. En de vragen, ja, daar wil ik natuurlijk ook u niet het gras voor de voeten wegmaaien, dus daar komt u straks vanzelf aan toe. Dus ik volg gewoon even die gedeelte op de voet, maar dan hier daar wel dat ik zeg maar wat wil uitbreiden of toelichten. Ja, het is natuurlijk heel mooi afgelopen, hè, voor Rut, dat ze dan van de dorsvloer weg kan gaan en dan dat geschenk meekrijgt van Boas met die 6 maten gerst. Uiteraard wordt dit gedeelte ook heel vaak gebruikt, hè, voor zeg maar viering van het heilig avondmaal, de preken daaromheen. Ik heb zelf ook wel eens met name wat Boas dan meegeeft, behandeld als zeg maar nabetrachting op het heilig avondmaal. Het teken dat de Heer zijn werk ook zal afmaken. Maar de gerst, dat was natuurlijk wel het brood voor de armen. Hè? Arme mensen die aan de gerst, denkt u maar aan dat jongetje bij de wonderbare spijziging, die dan de gerstenbroden bij zich heeft. 5 gerstenbroden en 2 visjes. Dus dat zou je natuurlijk kunnen doortrekken naar het geloofsleven. De voeding die de Heer geeft aan armen van geest, aan arme zondaren die hij rijk wil verzadigen, met name ook via de viering van het heilig avondmaal. Het beeld van 6 maten gerst en 7, dat is natuurlijk duidelijk dat een heenwijzing is naar dat de Heere, de hemelse Boas, de Heer Jezus zijn werk zal afmaken. En dat is natuurlijk een geweldige troost. We zingen daar ook vaak van met Psalm 138 vers 4... Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Ja, de losse is blijkbaar een zorgzaam iemand. Dat is natuurlijk een mooi beeld ook van de Heer Jezus. U hebt denk ik ook pas biddag gehad hier in Alblasserdam. Dat de Heer ons wil voeden op kosten van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Allemaal duur betaald. Hij zorgt ook voor het lichaam en niet alleen voor onze ziel. Wat betreft die 6 maten en dan zeg maar het ontbrekende deel is dan het 7e deel. Nou, je hebt die uitleg van die rabbijnen gehoord natuurlijk over de 6 scheppingsdagen. En de 7e dag is dan de rustdag die de Heere God heeft ingesteld onder het oude verbond. 6, bijna het getal van de volmaaktheid 7. Is opvallend als u bijvoorbeeld Matthäus 1 leest, het geslachtsregister van de Heer Jezus. En dat is natuurlijk ook een vorm van symboliek, want als het gaat om al die namen van die koningen, zijn er telkens zeg maar 7 namen uitgekozen, 6 maal 7, totdat hij aankomt bij de geboorte van de Heer Jezus. Hè? Dus je kunt zeggen ook dat getal 6, dat wijst heen dat met de komst van Christus de eindtijd is begonnen. En als dat vol is, dan komt de Heer Jezus terug op de wolken van de hemel. Nou, die vraag natuurlijk van Naomi, wie ben je mijn dochter, wordt natuurlijk uitgelegd van hoe is het met je, hoe gaat het met je, hoe is het gegaan? En dan vertelt zij natuurlijk alles wat Boas gedaan en gezegd heeft. Je kunt natuurlijk ook omkeren. En dan denk je natuurlijk aan woord en sacrament. Je zou iets kunnen zeggen van dat is hoort wat God mij deed ondervinden. Het is vaak zo in kerkenraadsvergaderingen dat ze heel erg druk zijn. Ook met allerlei praktische zaken. En dan zeg ik wel eens tegen de broeders, ik zeg, laten we ook eens aandacht zijn voor het leven met de Heere. Dat je dat ook op de agenda zet, van wij spreken ook persoonlijk van, ja, wat betekent de Heer Jezus voor ons? En een beetje ouderwets gezegd, hoort wat mij God deed ondervinden. En hoe ben je gegroeid zelf door Gods genade in de kennis en de genade van de Heer Jezus? Want door het te vertellen daarover, dan moet natuurlijk niet je eigen ego of vrome ik centraal staan, maar wel tot grootmaking van de Heer en tot bemoediging van anderen. Want dat heeft David natuurlijk ook gezegd, hè? Na zijn bekering, kunnen zeggen zijn tweede bekering, nou dat gebeurde met Bathsheba, dat hij dan ook zegt van, ik ga dat vertellen, zodat anderen moed scheppen uit mijn behoudenis. Ja, er wordt even verwezen ook naar het geloofsvertrouwen wat erin doorklinkt bij Naomi, dat ze zegt dat Boaz zijn werk ook zal afmaken. En dat zal de Heer ook doen. Als van ons zou afhangen, dan zou het ook na het van genade nog helemaal mis kunnen gaan. Maar dat is de troost, juist in de gereformeerde leer, is dat de Heer zijn werk ook afmaakt. Het is volbracht, heeft de Heer Jezus geroepen aan het kruis. En hij is naar de hemel gegaan om voor arme Ruts een plaats te bereiden. Dat is een citaat uit dat boekje van Koten. Maar het rijk is natuurlijk dat ook de Heilige Geest straks zal zeggen, het is volbracht aan het eind van de tijd als Jezus terugkomt. En ik denk dat de tijd waarin wij leven ons des te sterker doen verlangen naar die vrede die eenmaal de aarde zal vervullen, waarop al Gods kinderen voor eeuwig de Heer mogen groot maken. Maar het betekent wel stilzitten en verwachten. En dat valt niet altijd mee. Zeker niet in onze moderne westerse samenleving. We zijn heel verwende mensen. Je kent de slogans wel van allerlei zaken en bedrijven die zeggen, nou, vandaag besteld, morgen in huis. Zitten we in de wachtkamer van de dokter, zitten we te zuchten als we kijken hoeveel mensen er nog voor ons zijn. En wanneer ben ik nou eindelijk aan de beurt? Ik kijk ook maar naar de kleine kinderen. Als ze iets vragen aan moeder, en moeder zegt, nou, nee, maar morgen krijg je dat, of volgende week wordt het pakketje bezorgd. En dan zegt het kind heel driftig, nee, ik wil het nu. En het typeert natuurlijk wel onze leefwereld en onze leefstijl. We hebben verleerd eigenlijk om te wachten. Vroeger waren de mensen wat dat betreft best veel geduldiger. Terecht wijst hij ook op zeg maar die twee dingen in het leven van het geloof. De ene kant de passieve kant, het wachten op de Here, het ontvangen van Gods genade. En aan de andere kant het actieve, dat wij ook zeg maar geestelijke werkzaamheden moeten kennen. Ik zeg altijd tegen mijn vrouw zegt altijd, waarom blijf je zo hard werken? Ik zeg, nou, denk aan die gelijkenis van de talenten. Er was er maar één die bestraft werd, en dat was die luie dienstknecht. Hè? Die zijn talent onder de grond stopte, zijn ene talent. Dus dat moeten we zeker niet doen als het gaat om het dienen van de Heer. Maar ook niet als het gaat om het zoeken van de Heer. Ik denk aan Psalm 119, u zult de vlijt van die u zoekt vergelden. Denk ook aan Filippenzen 2, werkt u zelfs zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, bij het wil en het werk. En dan zie je die twee kanten, geestelijk werkzaamheid, soms ook biddend worstelen aan de troon van Gods genade, en aan de andere kant ook het kunnen wachten op de Here, wanneer hij je gebed zal verhoren. Ja, het is een hele kunst, staat hier, om die, in die afhankelijkheid te leven. Maar ik zou willen zeggen, het is een gunst om die in afhankelijkheid te leven. Geen kunst, maar een gunst. Ik denk ook aan Psalm 130, ik blijf de Heere verwachten. En ook de belofte dat hij moed en krachten zal geven aan alle die hopend op hem wachten. Het kan soms lang duren en het kan een hele beproeving zijn, maar de Heer heeft het beloofd. En straks wat betreft die gespreksvragen, dan doe ik de praktische vragen. Er zijn meestal 1 en 2 vragen. De studievragen gaan dan vooral zeg maar over de uitleg van de Bijbel. Dat is natuurlijk ook best wel belangrijk. De vraag is natuurlijk of die uitleg van die rabbijnen niet wat gezocht is wat betreft die die 6 werkdagen. In ieder geval, wij beginnen de week natuurlijk vanuit de rust van de verzoening door de Heer Jezus en de opstanding uit de dood. Nou, de vraag is natuurlijk ook dan, ik neem gelijk maar even door, dan hoeft u niet te denken, ja, daar krijg ik geen antwoord op. Maar waar komen we in het Nieuwe Testament ook tegen dat dat stil zijn en dat wachten, een stuk met name in Openbaring 8, hè, dat er een stilte valt in de hemel. Begin van Openbaring 8 in dat visioen. Dus dat laat ook zien dat wij moeten wachten en verwachten wat betreft de wederkomst van de Heer Jezus. En dan staat er, ja, heeft dat een relatie met de gebedsverhoring? Jazeker. Het Maranatha-gebed was natuurlijk heel gangbaar onder de gelovigen in de vroege kerk. Bij het heilige avondmaal, dan zeiden ze dat ook tegen elkaar, een soort wachtwoord. Maranatha, Jezus komt, of als gebed, kom, Heer Jezus. Nou, dan ga ik over naar dat tweede stuk, het 4 vers 1 tot en met 12. Dat die zitting die wordt voorbereid, van ja, welke losser gaat het nu worden? Wie gaat er Rut lossen? En we zijn daar die oudste van de stad die zitting nemen. Je ziet als het ware voor je, die eerwaarde heren die daar dan gaan zitten. Is wel een heel oud gebruik, dat bestaan van die oudsten. Je had ze al in de tijd dat Israël in Egypte woonde. Dat was meestal zo dat het een familiehoofd was, of iemand die de stam vertegenwoordigde en die leiding gaf. En als ze in Canaan zijn aangekomen, dan heb je ook per stad, per plaats, heb je oudsten die als het ware worden aangesteld, hoofden die leiding geven aan het sociale leven. Trouwens, Mozes die deed dat toen de tijd al, hè, dat hij op raad van Jethro hoofden aanstelde over het volk, om daar leiding aan te geven, wat dit zelf allemaal niet in zijn eentje meer kon. Nou, iets van die oudste vinden we natuurlijk ook terug in het Nieuwe Testament, en dan met name ook in de kerk, in de christelijke gemeente, de ouderlingen of de oudsten. Het is opvallend wel, wij hebben vandaag, dacht ik, gelukkig maar, hoor, ook jonge ambtsbroeders en ook jonge ouderlingen, maar in het Oude Testament en de vroege kerk waren dat natuurlijk wel vaak wat oudere en wijze mannen. Wij zeggen dan van hoe ouder, hoe wijzer, gaat het ook niet altijd op, hè. Want je hebt natuurlijk heel wat dwaze ouderen, zeg maar. Maar over het algemeen is het toch wel zo ten aanzien van het geestelijk leven, dat mensen bij het ouder worden wat wijzer worden, vaak ook wat milder. Dat geldt vaak ook voor predikanten. Misschien als ze jonger zijn, dat ze wat scherper en wat feller zijn. Maar door het leven geleerd, toch vaak wat rustiger en wat wijzer. Nou, je komt natuurlijk ook tegen dat leiding geven aan de gemeente, die oudsten. Je zou kunnen zeggen, episcopos zijn twee woorden, hè, in het Nieuwe Testament. Episcopos en presbyteros voor ouderling, oudsten. En dan zou je kunnen zeggen, episcopos, dat doet dan vooral op het toezicht houden op de gemeente. En de presbyteros, dat heeft dan vooral te maken met oudsten. De oude, wijze mannen, zeg maar, die dan leiding geven. Vandaag de dag natuurlijk ook niet altijd geaccepteerd meer. Want ja, zeggen de vrouwen, wij zijn toch minstens zo belangrijk als de mannen. Nou, in zekere opzicht is dat natuurlijk ook zo. En ik denk wel eens, zonder gelovige geestelijke vrouwen in de gemeente zou de gemeente nergens zijn. Als je ziet wat dames allemaal doen in de gemeente, ook vaak op de achtergrond, is dat natuurlijk heel veel, heel belangrijk. Maar ik denk niet, nog steeds niet, dat het naar de schrift zou zijn als ook de vrouwen, zeg maar, als oudste zouden gaan optreden als ouderling. Als je nou kijkt dat zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament de Heer toch altijd zeg maar het ambt van ouderling heeft toevertrouwd aan de mannen, dan denk ik dat we daar niet aan moeten gaan zitten morrelen. Hoezeer dat misschien ook tegen het klimaat van de samenleving ingaat. Maar dan moet een kerk dan ook wel durven om tegen de geest van de tijd in te gaan. Dat geldt natuurlijk op andere gebieden ook. Wij hoeven niet slaafs de samenleving te volgen. Nou, en zoals in de hemelse visioenen van Johannes vind je ook die oudsten weer terug, hè, die hun kronen dan werpen aan de voeten van de Heere God. Nou ja, dan is het wel een beetje grappig, een beetje ironie. Zie je wel in de Bijbelgedeelte dat die man die als eerste in aanmerking zou komen om losser te zijn voor Rut. Denk ja, dat ga ik doen, want dat gaat een heleboel mij opleveren qua bezit. Dus hij is, zou je kunnen zeggen, hebzuchtig. Maar op het moment dat hij zich realiseert dat als hij met Rut trouwt, dan kan dat, zeg maar, dat eigendom weer aan een ander vervallen. Dan zegt hij, nou, dan doe ik het maar niet. Hè? Dat wat dat betreft is hij puur uit op eigen belang en helemaal niet. Wat wel de taak is van de losser, om anderen te helpen. Hè? Dat is de taak van de losser. Heeft de Heer God niet voor niks ingesteld om te voorkomen dat en de weduwe, maar ook het nageslacht, zeg maar, zou vervallen. Het is een stuk zorg wat erachter zit van de Heere God. Wat je later natuurlijk ook terugvindt in het beeld van de Heer Jezus. Hè? Zijn reddend, helpend optreden. Nou goed, het is wel hier een hele openbare aangelegenheid. Ik ben vaak op haar bezoeken jongeren tegengekomen. En nog wel hoor. Die dan samenwonen en die zeggen, nou ja, die onzin van het botenbriefje om naar het stadhuis te gaan. Kost bovendien nog veel geld. We zijn niet zo ouderwets meer hoor. We hebben elkaar trouw beloofd en kom verder wel goed hoor, dominee. Wij willen er ook geen geld meer aan verspillen. Dus die zeggen, nou, je hoeft toch niet in het openbaar te gaan trouwen. Je kunt toch ook zo wel trouw zijn aan elkaar en van elkaar houden. Nou, ik zeg dan, dat je van elkaar kunt houden, dat geloof ik zeker. En ook dat je elkaar kunt trouw zijn. Maar het gaat er nou om, waarom heeft de Heere God dat openbare ingesteld? Hè? Dat andere getuigen zijn. En terecht wordt natuurlijk opgewezen dat er vaak weinig belangstelling is in de trouwdienst in de kerk. Er zijn gemeentes waar dat gelukkig wel het geval is, dat de gemeente heel trouw opkomt. Maar als ik me goed herinner, was dat hier ook wel zo, dat een trouwdienst doorgaans matig bezet was. En dan vraag je af, is dat niet de roeping en de taak van de gemeente om daar wel te zijn? Hè? Ook al als getuige, wat de Heer God zo belangrijk vindt. Die getuigen kunnen natuurlijk later, wanneer het dreigt mis te gaan in zo'n huwelijk, ook weer helpend optreden en ze herinneren aan hun gelofte. Nou goed, dat is een beetje een probleem, of een groot probleem van onze tijd. Dat er getuigen zijn bij de huwelijkssluiting is een hele goede zaak. En dan kijk ik nog even naar die vragen bij bladzijde 54 van het boekje. Boaz die doet meer dan de wet van hem vraagt. Hè? De schrijver van deze Bijbelstudie. Ik weet overigens zijn naam niet eens, eerlijk gezegd. Wie is de schrijver?
Van de Noord.
Van de Noord. Oh ja, die is nu een beetje in beeld met beroepingswerk. Ja. Even kijken. Nou goed, dus dan zegt hij, vond hij zeker wel aardig gedacht. Er zijn uitleggers die op basis daarvan zeggen dat de eerste losser die het niet wil, de beeld is van de wet die ons niet kan verlossen. En dat Boaz het losse beeld is van Christus die ons wel kan en wil verlossen. Nou, de tweede geloof ik zeker, dat je, dat, wij noemen dat typologie, hè, dat je het beeld van de Heer Jezus kunt terugvinden in het losserschap van Boaz, de meerdere Boaz zeggen wij dan. Dat vind ik zeker een hele Bijbelse lijn. Maar om nou die eerste losser gelijk te stellen met de wet, die het niet wilde en ons ook niet kan verlossen. Kijk, die wet, die is natuurlijk door God wel ingesteld. Hè? Paulus zegt het ook in Romeinen 7, de wet is goed. Het probleem zit niet in de wet, het probleem zit bij ons. Hè? Dus om nou te zeggen dat die eerste losser het beeld is van de wet, ik denk niet dat ik daarmee mee zou gaan. Want ja, de wet zou, als je het nou bijbels gezien wil bekijken, die wil de wet ons wel degelijk verlossen. Maar, zegt Paulus ook aan het begin van Romeinen 8, die wet die kan het niet, omdat wij, zeg maar, zo dwars zijn, omdat wij zo zondig en ongehoorzaam zijn. Daarom, zegt Paulus in Romeinen 8, is die wet machteloos, maar dat zit hem in de mens. Dus het beeld van de wet als eerste verlossen, dat zie ik eigenlijk niet zo zitten. Want die wet die wil het wel degelijk. Want als wij zeg maar goede mensen zouden zijn, dan zouden we via de wet kunnen zalig worden. Maar helaas is dat sinds de val in het paradijs al niet meer mogelijk. En dan heeft die wet nog wel een functie in zeg maar het ontdekken aan de zonde. En ook in het leiding geven aan het christenleven. Maar verlossen kan die wet ons niet. Het is geen weg tot de zaligheid. En deze eerste lossen die kon het wel. Om zo maar te zeggen, als het bij het historische verhaal blijft. Die verlossen die kon het wel, maar die wilden het niet. Nou, dan kun je natuurlijk niet van de wet zeggen. Die is heilig en goed. Goed, dat zou mij dus reactie zijn op die studievraag 4, bladzij 54. En dan natuurlijk nog Rachel en Lea. Die krijgen natuurlijk de wens mee dat ze vruchtbaar zullen zijn en zo Israël zullen bouwen. En zo zal Rut dat natuurlijk ook mogen doen. Rut die is eigenlijk een van de voormoeders, voorouders van de Heer Jezus. Het gaat dus niet alleen om vruchtbaarheid, maar ook dat zij zeg maar in die lijn zit van de komst van de Messias, van de grote losser, om het zo maar eens te zeggen. Hè. Denk ook aan die naam die dat kind had gekregen, Obed, Ebed, Dinaar. Ja, ik moet even denken bij deze geschiedenis aan onze huisdokter destijds, toen ik nog studeerde in Amsterdam. Die had ook toen al een gesprek met mij, was een Joodse arts. Gewoon de recht tegenover ons heette dokter Israels. Begrijpelijke naam voor een Jood. Hij is ook later teruggegaan is al om daar te overlijden naar zijn vaderland. Maar had natuurlijk gesprekken mee, omdat hij hoorde dat ik theologie studeerde. En hij kon het maar niet verkroppen dat Rut in het geslachtsregister zat van de Heer Jezus. Want hij zegt, ja, dat is een heidin. En ons geslacht, dat is dat zuiver Joods bloed. Dus daar had hij grote moeite mee. Maar ik zei dat voor ons juist een troost was. Dat ook de heidenvolken door de Here worden opgezocht en meegenomen in het verlossingswerk, het losserwerk. Nou, hier wil ik het even bij laten. Ik denk dat jullie aan die gespreksvragen best de handen vol hebben of de monden vol hebben. Dus, maar dat geeft u nog aan, geloof ik, hè?
Hartelijk dank voor uw woorden. Ik stel voor dat we nog met elkaar zingen uit de Weerklank 433, vers 1 en 3. Ja, doe ik zo. Weerklank 433, vers 1 en 3. Grote God, wij loven u en Heer, ontferm u over ons.
Dominee heeft 4 vragen uitgekozen. Van Bijbelstudie 7, vraag 1 en 2. En van Bijbelstudie 8, vraag 1 en 2. Dus heel eenvoudig, van allebei de Bijbelstudies, vraag 1 en 2. En dan is er nu pauze en koffie.